Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 22. Mijn God, waarom verlaat gij mij? We lezen uit de psalmen, ik lees u de 88ste, psalm 88. En na de schriftlezing zingen we uit de berijming van deze psalm vers 9. Waarom is het dat gij mij verstoot? Waarom verbergt gij uw gunstrijk ogen? Vers 9 van psalm 88. Een lied, een psalm voor de kinderen van Korach, voor de opperzangmeester op Machelat Leanoot, een onderwijzing van Heman de Ezrahiet. O Heere, God mijns heils, bij dag, bij nacht roep ik voor u. Laat mijn gebed voor uw aanschijn komen. Neig uw oor tot mijn geschrei, want mijn ziel is der tegenheden zat en mijn leven raakt tot aan het graf. Ik ben gerekend met degene die in de kuil nederdalen. Ik ben geworden als een man die krachteloos is, afgezonderd onder de doden, gelijk de verslagenen die in het graf liggen, die gij niet meer gedenkt, en ze zijn afgesneden van uw hand. Gij hebt mij in de onderste kuil gelegd, in duisternissen, in diepten. Uw grimmigheid ligt op mij. Gij hebt mij nedergedrukt met al uw baren. Mijn bekenden hebt gij verre van mij gedaan. Gij hebt mij hun tot een grote gruwel gesteld. Ik ben besloten en kan niet uitkomen. Mijn oog treurt vanwege verdrukking. Heere, ik roep tot u de ganse dag. Ik strek mijn handen uit tot u. Zult gij wonder doen aan de doden of zullen de overledenen opstaan? Zullen zij u loven? Zal uw goede tierenheid in het graf verteld worden, uw getrouwheid in het verderf? Zullen uw wonderen bekend worden in de duisternis en uw gerechtigheid in het land der vergetelheid? Maar ik, Heere, roep tot u en mijn gebed komt u voor in de morgenstond. Heere, waarom verstoot gij mijn ziel en verbergt uw aanschijn voor mij? Van der jeugd aan ben ik bedrukt en doodbrakende. Ik draag uw vervaarnissen, ik ben twijfelmoedig. Uw hittige toornigheden gaan over mij, uw verschrikkingen doen mij vergaan. De ganse dag omringen zij mij als water, tezamen omgeven zij mij. Gij hebt vriend en metgezel verre van mij gedaan. Mijn bekenden zijn in duisternis. Gemeente, laten wij belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, nog één keer worden wij bepaald bij een gedeelte uit zondag 16 van onze catechismus. Het zal vanavond gaan over de laatste trap van Christus vernedering, de laatste, de vijfde. De nederdaling ter helle. En wij vinden dat onze catechismus daarover spreekt in vraag en antwoord 44. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte, dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling in welke hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Wij vragen de Heere eerst om zijn zegen. Heere, altijd weer zijn wij niets als gij ons uw zegen onthoudt. Nooit zal een kerkdienst echt zegen brengen als gij ons die zegen niet zelf geeft. En nooit zal de overdenking van uw woord ons enig nut doen. Nooit zal de prediking doel treffen, harten raken, mensen veranderen, oog geven voor het heil, Christus openbaren, Als de Heilige Geest er geen gebruik van maakt en als Hij ons verstand niet verlicht en als Hij onze tong in het spreken ook niet aanraakt. Aan uw zegen is alles gelegen, die zegen van het werk, van het verlichtende en van het toepassende werk van de Heilige Geest. Maar als dat altijd al geldt, heren, dan geldt het bij de stof die vanavond onze aandacht vraagt toch wel dubbel. Want hoe zullen we daarover spreken en hoe zullen we dat bevatten? Dat de Heer Jezus Christus in de weg van zijn vernedering tenslotte ook nedergedaald is ter helle. En hoe zullen we dat ooit bevatten, heren, dat dat gebeuren moest? En hoe zullen we ooit bevatten wat de vrucht daarvan is? Alleen bij benadering kunnen we er wat van zeggen en alleen bij benadering kunnen we er wat van aanvoelen en alleen maar in beginsel kunnen we er ook wat van beleven. Maar de dingen staan in de Heilige Schrift, Heer, en alhoewel ze ons verstand te boven gaan en alhoewel wij de goddelijke zondaarsliefde die ook hier achter zit nooit zullen kunnen peilen, zeker niet zolang wij hier op aarde zijn. Al hebben we dan voor onszelf en al moeten we die conclusie trekken dat de dingen die ons vanavond gezegd zullen worden toch ver ons bevattingsvermogen te boven gaan, toch worden we ertoe geroepen omdat het in de schriften staat ook hier onze gedachten bij te bepalen. Maar wilt u ons dan leiden in ons denken en wilt u ons dan leiden in ons spreken? En wilt u ons dan diepe eerbied geven voor de zaken die gij ons voor de aandacht plaatst. Diepe eerbied, heilig ontzag. En vervul ons ook met het gevoel, met de beleving, met het besef van het onuitsprekelijke wonder. Dat de Zoon van God zo diep heeft willen buigen. Dat gij, Heer Jezus, zo ver hebt willen gaan. Tot in de helse benauwdheden en verschrikkingen toe. We bidden van u, Heere, om aandacht, eerbiedige aandacht. We bidden u om beslag op en bij en door uw woord op onze harten, op ons denken, op ons geweten. En wat we u bijzonder bidden, Heere, is dat dat woord inderdaad ingang ook zal mogen vinden in onze harten. En dat we... En dat we mogen verstaan dat dit al geschied is om onze zonden. Opdat we waarlijk in verootmoediging voor u zullen buigen, diep in het stof zullen buigen als zondaren. Voor het eerst in ons leven als we het nog nooit eerder deden. Of opnieuw als we het in het verleden toch al eens meer dan eens hebben mogen beoefenen. In diepe verootmoediging voor u bukken, Heere, en als een boetvaardige schuld belijden en zonde uitspreken in uw heilig oor, dat we ons waarlijk tot u mogen wenden in waarachtige bekering. Schenk ons dat verbroken hart, schenk ons die verslagen geest, maar schenk ons ook dat geloof, Heere, in die zaligmaker en in zijn volkomen werk. Geloof ook in het feit dat u het werk van uw Zoon hebt aanvaard. Geloof ook dat u om het werk van uw Zoon, om het diepe vernederende, het werk in diepe vernedering verricht, dat gij daar en op grond daarvan uw toorn laat varen en in gunst en niet langer in wraak uw lust hebt. Geloof. Waardoor we het ook in de praktijk mogen gaan beoefenen, dat wij ons ganselijk mogen gaan vertroosten. Heren, u weet wat daarvoor nodig is. U weet dat we die dingen van onszelf niet hebben en dat we zover ook nooit uit onszelf zullen komen. U weet dat wij voor de beoefening van deze dingen en voor de beleving daarvan helemaal op uw Heilige Geest zijn aangewezen. Heilige Geest. Laten we het u vanavond mogen vragen in eerbied, dat gij het uit Christus, uit deze Christus wilt nemen, om het ons te verkondigen. En wilt u zo door uw onwederstandelijk werk in ons samen zijn hier in het midden der gemeente betonen dat gij nog altijd voortgaat met dat werk wat u op u genomen hebt. Het vergaderen van een gemeente, toebrengen van zondaar, het vertroosten van de kinderen Sions, het onderwijzen van hen die dwalen, om hen te brengen in het rechte spoor, en dat u het altijd nog weer doet, o Heilige Geest, omdat het uw lust is om Christus te verheerlijken. En zo zijn de dingen ook afgesproken tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. En zo wordt het heilswerk ook een realiteit, wat God de Vader heeft uitgedacht en gewild, en wat door Christus tot stand is gebracht. Dat wordt immers door uw, o Heilige Geest, toegepast, toegeëigend, deelachtig gemaakt. Mogen we u bidden om dat werk. En laat zo uw zegen ook op de verkondiging van uw woord mogen rusten. Geef woorden om te spreken. Geef dat gedachten inderdaad uitgedrukt mogen worden op een verstaanbare wijze. En laten we allen, zoals we hier zijn samengekomen, onder de verkondiging van uw woord neerzitten met de begeerte in ons hart, met de bede in onze ziel. Heere, onderwijs ons. Onderwijs ons in deze dingen. En geef dat we het verstaan mogen. Het waarom en het waartoe. Laat zo uw zegen op ons samen zijn mogen rusten. Wilt u de duivel weren? De duivel die altijd weer uw werk zoekt te verstoren. De duivel die altijd weer degene die in zijn greep zijn, in zijn greep wil houden. De duivel die het ook altijd weer zal proberen om hen die hij moest loslaten, omdat u, Heer Jezus, sterker bent dan hij, ze toch weer onder zijn invloed te brengen en ze toch weer uit uw gemeenschap los te maken en ze toch weer donkerheid in hun ziel te veroorzaken, de vorst der duisternis. Die inderdaad alleen maar in de duisternis kan leven en die er alleen maar een behagen in heeft om het overal donker te maken. En het licht dat gij doet schijnen uit te blussen en uit te doven. Laat hem geen gelegenheid om zijn werk, zijn sinister werk te verrichten. Heere, zegen uw woord. Niet alleen hier, maar overal waar het mag worden uitgedragen. Werkt u daarin mee, heren, als het woord uitgaat? En wilt ge uw werk, uw genadewerk erdoor verrichten? Mag uw woord dan ook in getrouwheid gebracht worden? Mag uw woord gebracht worden, heren, in overeenstemming met de bedoeling van uw Heilige Geest? En laat het zo inderdaad een middel in uw hand mogen zijn om uw werk voor te zetten, ook in deze wereld, ook in onze tijd. Wees gij met de volkeren der aarde. Heere, het is uw schepping en al degenen die deze aarde bewonen zijn uw schepselen. Maar de andere werkelijkheid is dat al degenen die deze aarde bewonen, alhoewel ze uw schepselen zijn, allemaal van u zijn afgevallen. En allemaal andere goden dienen en allemaal een andere weg begeren te gaan. En met der daad gaan dan de weg die gij wilt dat uw schepselen zouden gaan. En daarom is het zo'n chaos. En daarom is er zoveel ellende. En daarom is het menigmaal zo uitzichtloos. En daarom zijn de problemen zo onoplosbaar. En daarom is er zoveel onrecht en zoveel geweld en zoveel angst. En zoveel leed en zoveel verdriet. En zoveel wat het leven voor vele mensen zwaar maakt. Heren, en wat veranderen wij daaraan? We maken het eer erger dan beter. Oplossingen zijn er niet, aan onze kant niet. Maar heren, ontfermt u zich. En laat gij merken dat gij altijd nog de barmhartige zijt. Die ook in barmhartigheid en in ontferming nog aan uw schepping gedenkt. En die dankzij uw verlossingswerk, o Heer Jezus Christus, nog altijd voortgaat om uit dit gevallen menselijke geslacht van oost en west en noord en zuid er te trekken, ze te sterk te worden en ze uit de duisternis in het licht te plaatsen. Heere, bedwing de boosheid en de dwaasheden der mensen. Bedwing, Heere, al die boze lusten en al die verkeerdheden die mensen tegenover u en tegenover elkaar begaan. En wilt gij tonen dat gij de machtige zijt en dat gij boven alles staat en dat gij inderdaad ook de teugels aanlegt in uw algemene zorg en goedheid, zodat het leven op deze wereld, hoewel het een leven in de zonde en hoewel het een leven op deze wereld die in het duister ligt, in het boze ligt, toch nog draaglijk zou zijn en leefbaar. En wilt gij zo ook in die zaken door uw algemene genade nog betonen dat u aan uw schepping gedenkt. Heere, hoor ons als we u deze dingen bidden, niet in onze naam, maar in de naam van hem die ons geleerd heeft te bidden in zijn naam, de Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. We zingen Psalm 42, vers 4 en vers 6. Ik denk aan u, o God, in het klagen. En vers 6, ik zal tot God mijn steenrots spreken. Waarom, Heer, vergeet gij mij? Gemeente, u zult zich herinneren dat we vorige week ook al even bij dit laatste onderdeel van het lijden van de vernedering van de Heer Jezus hebben stilgestaan. En dat wij in verband met wat onze catechismus beleidt over het begraven zijn van de Heer Jezus toen ook even gelet hebben op die bepaling die daarachter staat, namelijk nedergedaald ter helle. En dat we toen gezien hebben dat vanuit de oorspronkelijke bedoeling van dit onderdeel van de 12 artikelen wij moeten vaststellen dat voor de vroege kerk, de kerk uit de eerste eeuwen van de christelijke jaartelling, onder de nederdaling ter helle verstaan moest worden dat Christus in het rijk en onder de macht en de heerschappij van de dood geweest is. Begrafenis werd dan eigenlijk bedoeld, de begrafenis is dan eigenlijk ook nader uitgelegd als de nederdaling ter helle. Maar nu vinden wij in onze catechismus een heel andere verklaring. Een verklaring die eigenlijk ook pas ontstaan is in de tijd van de Reformatie. En die in de eeuwen daarvoor eigenlijk ook niet zozeer opgeld gedaan heeft in de christelijke kerk. En hoe komt dat nu? Dat de reformatie en daarom ook onze Heidelbergse catechismus die uitdrukking nedergedaald ter helle op een andere manier verklaart. En is die verklaring terecht? Wel, allereerst dus een antwoord op de vraag hoe dat komt. Dat is een reactie op de leer van de Roomse kerk. De Roomsen hebben die uitdrukking en dat onderdeel van het lijden van Christus nedergedaald ter helle opgevat in de zin dat met het woord hel hier inderdaad niet het dodenrijk, de staat des doods bedoeld is, maar de hel zoals wij er in de regel altijd over denken als we dat woord horen, de plaats van de buitenste duisternis, waar de Heer Jezus van gesproken heeft in zijn onderwijs, en hij meer dan iemand anders, dat de hel als de plaats van de buitenste duisternis waar, om een aantal van de uitdrukkingen die de Heer Jezus daarbij gebruikt te citeren, waar de worm niet sterft en waar het vuur niet wordt uitgeblust. De Roomse kerk leert dat de Heer Jezus daar geweest is, en dat hij daar geweest is na zijn sterven. Dus toen hij eenmaal de geest gegeven had, toen is zijn werk voortgegaan en toen is hij wat die geest betreft nog naar die buitenste duisternis gegaan. Weliswaar niet helemaal in de buitenste duisternis, maar toch naar het voorportaal, het voorgeborgde, zoals dat dan officieel in de geloofstaal heet, van de hel, waar namelijk de zielen van de overleden vromen uit de oudtestamentische bedeling moesten verblijven. Zolang Christus nog niet met de daad zijn werk voldaan had, zolang hij nog niet inderdaad de prijs betaald had, kon eigenlijk niemand nog naar de hemel. Maar moesten de zielen van degene die overleden waren, Abraham, Isaac, Jacob en al die anderen uit het Oude Testament, die zielen moesten voorlopig nog wachten en die wachten in dat voorportaal van de hel op het moment dat Christus zou komen en dat hij ze zou komen bevrijden en pas dan konden ze naar de hemel. En niet alleen de zielen van de vromen uit het Oude Testament, maar ook de zielen van de jong gestorven kinderen lagen daar. En die moesten ook bevrijd worden. Dus dat was een werk door Christus verricht volgens deze opvatting na zijn sterven. En het is uit reactie daarop dat de kerk der reformatie met Calvijn voorop en in navolging van Calvijn ook de opstellers van onze Heidelbergse catechismus tot die andere verklaring van de nederdaling ter helle zijn gekomen. En dat ze gezegd hebben, als wij hebben te geloven dat de Heer Jezus echt naar de hel gegaan is, dus naar de plaats der pijniging, dan moeten wij niet denken dat dat gebeurd is na zijn sterven. En dat is helemaal niet gebeurd om de zielen van de vromen uit de oude bedeling te bevrijden. Want dat werk van Christus en de voltooiing van dat werk van Christus stond bij God al zodanig vast dat dat absoluut niet mislukken kon. En daarom zijn ook de zielen van de vromen van vroeger na hun sterven onmiddellijk naar de hemel gegaan. Er is geen sprake van dat die een tijd hebben moeten wachten ergens in een bepaald voorportaal totdat Christus kwam. Maar als we dan inderdaad het woord hel opvatten als de plaats van de pijniging en geloven dat de Heere Jezus daar is nedergedaald, dan moeten wij niet denken aan een moment na zijn sterven. Want toen was zijn geest in de handen van zijn vader. En nergens anders. En toen was zijn lichaam in het graf. En ook nergens anders. Maar wanneer heeft dan die nederdaling ter helle plaatsgevonden? Voorafgaande aan zijn sterven. Voorafgaande aan dat moment dat hij het hoofd boog en de geest gaf. Wanneer dan? Je kunt denken aan Gethsemane. Toen de drinkbeker hem aangereikt werd en toen hij droevig en zeer beangst begon te worden. En toen vanuit die droefenis en die angst zijn zweet veranderde in grote druppels bloed. Je kunt nog meer denken en dat is ook waar onze catechismus naar verwijst. Je kunt ook denken aan die uren die hij aan het kruis heeft doorgebracht en met name die uren waarin de zon verduisterd was en waarin duisternis over de aarde getrokken was. Die uren waarin hij het ondervonden heeft en dat heeft hij in die momenten gezegd en als de bangste klacht van het kruis geuit. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen vond de nederdaling ter helle plaats. Dat was dus een zielenlijden. Dat was een lijden in de geestelijke kant van zijn leven. Wat was dat dan voor lijden? Kunnen we daar wat van zeggen? De catechismus probeert het. En maar u voelt wel, de woorden die gebruikt worden, dat zijn eigenlijk woorden die aan de grens van het zegbare en het denkbare liggen. Onuitsprekelijke benauwdheid. Smarten, verschrikking en helse kwelling. En waarom? Wat zat er nou in die beker, om het maar eens even zo te mogen zeggen? Die beker die in Gethsemane naar hem toe kwam. En waar hij zo voor huiverde. Waar hij zo ontzaglijk tegen opzag. Zodat hij het toen tot 3 maal toe gebeden heeft. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Wat zat er in die beker die hij toch moest drinken? Die niet van hem voorbij kon gaan en die hij ook gedronken heeft tot de laatste druppel toe. Laat ik u een aantal dingen mogen noemen die in dat lijden van Christus doorheen gemengd waren. En dan besef ik tegelijkertijd dat ik ook met mijn woorden aan de grens kom van wat denkbaar en wat zegbaar is. En wat we ons kunnen voorstellen. Want hier staan we op een gegeven ogenblik toch voor een diep mysterie. Hier kunnen we er toch ook verder niet in doordringen. Achter het gordijn dat de Heere hier zelf voorhangt, kijkt een mens niet. Maar wat er dan zo in die beker allemaal zat. Toen hij die beker moest drinken, de zonden van zijn volk allemaal op hem gelegd in alle verschrikkelijkheid die zonde bevat. En toen voelde hij wat die zonde teweeg brengt. Toen voelde hij in zijn ziel nog meer dan eerder, nog dieper, nog intenser dan voor die tijd, wat het betekent dat de ziel die zondigt sterven moet en dan ook nog de eeuwige dood moet sterven. En dat brengt dan met zich mee, want dat is toch de hel, dat hij toen ook afstand moest doen van de liefde en de gunst van zijn vader. Bij al het lijden dat voor die tijd al over hem heen kwam en dat hij van het begin van zijn mensheid gedragen heeft op aarde, was er toch altijd nog die uitweg naar boven. En kon hij het zelfs nog een paar uur voorafgaande aan dat lijden, in die laatste nacht van zijn leven, tot zijn discipelen zeggen: gij zult mij allen verlaten. Nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. En dat heeft hem ondersteund. Dat heeft hem kracht gegeven. En het bewijs dat zijn vader toch aan hem dacht, het bewijs dat zijn vader hem toen nog niet vergeten en verlaten had, dat heeft hij in Gethsemane ondervonden toen er een engel uit de hemel kwam als antwoord op zijn worsteling. Een engel die kwam om hem te versterken, die hem moed en krachten gaf om toch die beker te aanvaarden uit de hand van zijn vader. En verder te gaan als vloekdrager om te sterven aan het vloekhout. Maar toen hij daar eenmaal was, toen moest hij ook het contact met zijn vader verliezen. En toen kon hij het niet meer zeggen: de Vader is met mij en daarom ben ik niet alleen. Toen was hij wel alleen. En de natuur getuigde ervan. Want zelfs het zonlicht werd hem ontnomen. Midden op de dag. Duisternis. Duisternis overal, om hem heen en in hem. En het was een en al verschrikking. Maar nog meer, want het is niet gezegd, alles is niet gezegd als wij zeggen dat hij toen van de gunst en van de liefde en van de gemeenschap met zijn vader verstoken was. God was daar nog wel. In die drieurige duisternis. Maar niet als zijn vader. En als hij in die momenten tot God spreekt, dan noemt hij hem ook niet mijn vader. Waarom niet? Dat kon toen niet. Want God was zijn vijand geworden. God was zijn rechter geworden. God heeft hem toen niet gespaard. Maar heeft aan hem bezocht al de ongerechtigheden van het volk waarvoor hij in de wereld gekomen was. Op hem kwam toen de gramschap Gods in ongekende hevigheid. En veel dieper, veel ernstiger, veel zwaarder dan bijvoorbeeld een ander dat ooit beleefd heeft, heeft de Heer Jezus het beleefd. Laat ik een ogenblik met u luisteren naar de klachten van een man als Jeremia, die ook ondervonden heeft wat het is om God tegen te komen als een vijand, als iemand die zijn zonde en zijn ongerechtigheden aan hem bezoekt. Wat zegt Jeremia in de klaagliederen? Ik ben de man die ellende gezien heeft door de roede van zijn verbolgenheid. Hij heeft mij geleid en gevoerd in de duisternis en niet in het licht. Hij heeft zich immers tegen mij gewend. Hij heeft zijn hand de ganse dag veranderd. Hij heeft mijn vlees en mijn huid oud gemaakt. Hij heeft mijn beenderen gebroken. Hij heeft tegen mij gebouwd en heeft mij met gal en moeite omringd. Hij heeft mij gezet in duistere plaatsen als degene die overlang dood zijn. Hij heeft mij toegemuurd. Ik kan er niet uitgaan. Hij heeft mijn koperen boeien verzwaard. En zo klaagt Jeremia. En zo klaagt hij nog verder. Maar dat was nog lang niet wat de Heer Jezus meemaakt. Want bij Jeremia zit er toch altijd nog dat element van: Hij was ook in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. En hij was ook een kind van Adam. En hij heeft ook de verkeerde keus gemaakt. En hij heeft ook zo vaak tegen zijn God overtreden. Maar de heilige Zoon van God, die nooit iets gedaan heeft tegen de wil van zijn vader in, moet nu toch die verschrikkelijke angsten doorstaan die het gevolg zijn van het feit dat God de zonden aan hem bezoekt. En toen was er in die beker ook nog dit element, dat de hel toen vrij spel had. Nedergedaald ter helle, zeggen wij, je zou ook kunnen zeggen, en zo moet je het je dan maar voorstellen, dat de hel in alle hevigheid op hem aangestormd is. En dat al de lasteringen van de vorst der duisternis toen door hem heen gegaan zijn. Ze hebben het gezegd, mensentongen hebben het gezegd toen hij aan het kruis hing, indien gij de Christus zijt. Zo verlos u zelf en kom af van het kruis. En ze hebben het gezegd en dan zullen we in u geloven. Satanische lasteringen. Maar gelooft u maar dat de duivel het hem ook gezegd heeft. En alle duivelen samen zijn op hem aangestormd. Toen hij in al zijn zwakheid daar hing, van zijn God verlaten. Niet alleen van mensen verlaten. Niet alleen teleurgesteld in het gedrag van zijn discipelen. Maar ook in die verschrikkingen dat hij God niet meer bereiken kon. Dat hij zijn noden niet meer klagen kon. Dat als hij tot God riep, hij zeggen moest, gij antwoord niet. Toen is de duivel gekomen en heeft gezegd, indien gij Gods zoon zijt. Verschrikkelijk. Er zijn mensen, sommige mensen, lang niet alle mensen. Er zijn sommige mensen die tot het volk des Heren behoren, die ook weten te spreken van aanvechtingen. Maar zo hevig als hij het ooit beleefd heeft, hebben zij het nooit gekend. Nog niet op een duizendste van het lijden van hem is bekend bij anderen. Ik weet niet hoe ik het verder zeggen moet, gemeente, maar toen de zon haar stralen inhield, toen er als het ware een gordijn voor de zon kwam te hangen, een verstikkend gordijn van zwarte nacht, die de Heer Jezus vertelde dat zijn vader weg was. En toen de machten van de duisternis op hem aanstormden, toen heeft hij dit verschrikkelijke lijden, nederdaling ter helle ondervonden. En waarom droeg hij dat? Waarom? Waarom? Wel omdat dat ook onderdeel van de straf is die op ons zondaren rust. We beleiden dat toch op grond van wat de Heere zelf gezegd heeft, dat wij naar Gods rechtvaardig oordeel tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. En de eeuwige straffen, dat is dit. Dat je voor altijd in de greep van de duivel bent. En dat je geen gemeenschap meer hebt met God. Dat zelfs de zon niet meer schijnt. En dat er geen druppel water meer zal zijn tot verkoeling van je tong. Niets meer. Ook niet van algemene genade. Geen enkel gunstbewijs. Dat hebben we verdiend. Die plaats waar de schrift van spreekt. Om ons bang te maken. Ach, laten we er toch niet zo bang voor zijn om bang gemaakt te worden. Wij dan wetende de schrik des Heren, zegt Paulus, bewegen de mensen tot het geloof. Het is ook om bang voor te zijn. En waren we er maar bang voor? Dat we op weg zijn daarheen, gemeente. En hoe dicht zijn we al bij die grens. Die als we die grens overgaan, we daar zijn. Als we nog onbekeerd voortleven, dan ben je er dichtbij. Heel dichtbij. Bij die plaats waar de worm niet sterft. En waar met name mensen die onder het evangelie gezeten hebben, eeuwig verroeging zullen hebben. omdat ze de weg hebben geweten en niet hebben bewandeld. En altijd weer zichzelf verwijten moeten maken. Had ik nou maar geluisterd. Had ik nou maar geluisterd toen die deur, toen er op de deur van mijn hart geklopt werd. Had ik nou geluisterd toen mij dat evangelie gepredikt werd. Had ik nou maar geloofd toen mij die zaligmaker was voorgesteld. Had ik nou maar die uitgestoken hand aangenomen. Hoe dicht zijn we erbij? Hoe weinig scheidt ons nog van dat moment? Realiseren we ons dat dit ook bij de straf hoort? Ach, we zijn zulke oppervlakkige mensen vaak. We denken over alles zo oppervlakkig. Ook over de zonde. Ook over het recht van God. Ook over de toorn van God. En we hebben overal zo'n makkelijke verklaring voor. Maar het is nog maar de vraag of we gelijk hebben. Als we de dingen taxeren zoals God ze taxeert en zoals God wil dat wij ze zullen taxeren. Gemeente, dan komt er denk ik toch, ik zeg niet bij allen. Want er zijn er die met deze dingen hebben leren leven. En die met deze dingen in hun leven rekening hebben gehouden. En er zijn er die deze dingen op het hart gebonden gekregen hebben. En in beginsel toch hier door de werking van Gods Heilige Geest zicht op gekregen hebben. En gelukkig niet alleen hierop, maar ook op dat andere wat zometeen nog volgt. Maar in het algemeen gesproken is een mens toch maar een makkelijk schepsel. Die over een hele hoop dingen makkelijk denkt. En over een hele hoop dingen ook makkelijk heen stapt. Maar dan is het toch af en toe nodig, gemeente, dat deze dingen ons nog eens een keer op de ziel gebonden worden. En laat ik het nog maar eens een keer zeggen. We hebben een Bijbel waarbij de Heere mensen, allerlei mensen gebruikt heeft om het woord van God door te geven. En sommige mensen heeft de Heere gebruikt om het ene leerstuk te verklaren en duidelijk te maken. En het andere mensen heeft de Heere gebruikt om een ander leerstuk duidelijk te maken. Je kan zeggen van Paulus, hij is door de Heere gebruikt om met name, veel meer dan dat, maar ook met name uiteen te zetten wat het is dat goddelozen met God gerechtvaardigd worden door het bloed van Christus. Je kan zeggen van Jacobus dat hij gebruikt is om te vertellen dat een waarachtig geloof niet alleen blijft, maar openbaar komt in de werken. Je kan zeggen van Johannes dat hij door de Heere gebruikt is om te verkondigen het evangelie, dat gestalte krijgt in het feit dat de mens ook gehoorzaam gaat worden aan de geboden Gods en liefde gaat beoefenen naar God toe en naar zijn medemens toe. Maar ik weet geen apostel en ik weet geen profeet die zo indringend en zo eerlijk over het laatste oordeel en de eeuwige straf gesproken heeft als juist de Heer Jezus. Wat heeft die Petrus niet toevertrouwd om de kerk des Heren daarover in te lichten? En dat heeft hij niet aan Paulus opgedragen om de gemeenten daarover te informeren. Dat deed hij zelf. Dat deed hij zelf. Christus Jezus. Omdat we er echt van overtuigd zouden zijn dat het realiteiten zijn, gemeente. En om nou zondaren daarvan te verlossen, moest Christus dit allemaal dragen wat ik u zo pas noemde. Want dat was de bedoeling van zijn komst. Om zijn volk ervan te bevrijden. Mij van die helse benauwdheid en pijn te verlossen. Zo wordt het in onze catechismus gezegd. Als hij de borg, de plaatsvervanger is. Die in de plaats van zijn volk komt. En in de plaats van zijn volk al die gramschap Gods draagt. En die toorn Gods draagt. En de vloek Gods draagt. Dan draagt hij in de plaats van zijn volk ook de straf. Ook de eeuwige straf. En zullen zij aan de greep van de vorst der duisternis eeuwig ontkomen. Dan moet hij in hun plaats daar zijn geweest. Dat was het doel. En dat had hij ervoor over. En wat is daar nou de vrucht van? Ik bedoel, wat is daar nou de vrucht van voor mensen? die in die zaligmaker hebben mogen leren geloven. Natuurlijk gaat het alleen over die mensen. Het gaat over mensen die hier aan het woord zijn via deze opsteller van de catechismus. En laat ik u op één klein zinnetje, eigenlijk op één woordje wijzen. Het gaat om mensen die zeggen, mijn Heere Jezus Christus. Die het geleerd hebben dat Hij er voor hen is. En dat Hij de hunne is. Is dat groot? Ja, dat is groot. Ligt daar een moeilijkheid? Omdat we zo vaak heen en weer geslingerd kunnen worden en twijfelen aan dat mijn, niet durven zeggen van mijn, zeker. Maar laat dat dan een aansporing zijn om niet te rusten voordat we er zijn. Voordat we er door de Heilige Geest gebracht zijn. Doordat we er door de Heilige Geest gebracht zijn, ook de vertroosting mogen ontvangen. Die uit dit geloofsartikel voortvloeit. Want dat zal u opgevallen zijn. En daar zullen we nu verder over gaan nadenken. Dat onze catechismus deze leer van de nederdaling ter helle helemaal plaatst in het kader van de troost. Er wordt niet in, wat ik nu gedaan heb, dat is eigenlijk min of meer toch in afwijking van wat onze catechismus zegt. Ik gooi de dingen, de volgorde waarin onze catechismus spreekt, helemaal om. En ik begon met u te vertellen wat we onder de nederdaling ter helle hebben te verstaan. Maar dat staat in onze catechismus eigenlijk alleen maar in een bijzin. Omdat de hoofdzin gericht is op wat de vrucht van de nederdaling ter helle is. Nu, omdat dat de hoofdzin is, daarom laten we er nu vanavond alle aandacht aan geven wat dat dan wil zeggen. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroosten. Aanvechtingen dus. Komen die voor in het leven van een mens? Komen die voor in het leven van een kind van God? Laten we eerst proberen vast te stellen wat er verstaan moet worden onder aanvechtingen. Misschien toch wel wat anders als dat wij er soms bij denken. Wat zijn aanvechtingen? Let u maar op dat woordje vechten. Het gaat hier om een gevecht. Het gaat hier om openbaringen van vijandschap. Het gaat hier om aanvallen. We moeten bij aanvechtingen niet denken aan het zoiets als twijfels. Zoiets als onrust. Er is in het leven van mensen, zeker wier geweten kort geleden ontwaakt is, mensen die onrustig gemaakt zijn, mensen die eerlijk gemaakt zijn, mensen die eens in de spiegel van Gods wet gekeken hebben, mensen tot wie het woord van de Heere begon door te dringen, mensen die iets gevoeld hebben van Gods ongenoegen over hun leven, mensen die ontdekt hebben dat ze zoveel verkeerd gedaan hebben in hun leven en dat er zoveel is wat voor Gods aangezicht niet bestaan kan. Er is ongetwijfeld in het leven van zulke mensen onrust, er is onzekerheid, er is vrees, er is twijfel. Als ze wel eens het woord gehoord hebben en wel eens geluisterd hebben naar het woord en als dat woord ook wel eens ingang gevonden heeft in hun hart en als zij in hun nood en in hun zorg, in hun verdriet over hun zonde ook wel eens bemoedigd zijn en hoop gekregen hebben dat de Heere zijn woord inderdaad tot hun ziel sprak en dat hij het toepaste door zijn geest en dat er iets van de genade Gods openging. Maar dat kan dan weer bestreden worden en dat kan dan weer van alle kanten als het ware toegedekt worden. Ik wil maar zeggen, er is in het leven van mensen, van Gods kinderen, die onder de bearbeiding van Gods geest zijn gekomen, zo vaak wat wij dan misschien geneigd zijn aanvechtingen te noemen. Maar dit zijn de aanvechtingen niet. Dit zijn duisternissen, dit zijn twijfelmoedigheden, dit is vreesachtigheid, dit is voor een groot deel ongeloof. Maar dit zijn de aanvechtingen niet. Wat zijn aanvechtingen dan? Dat zijn aanvallen die in de eerste plaats van buitenaf komen. van de kant van de duivel, van de kant van de wereld, van de kant van de zonde. En dan gaat dat natuurlijk wel gepaard met allerlei ervaringen. Dan wordt dat wel gemengd, die aanvallen van buitenaf, met ons ongelovig bestaan en met onze twijfelmoedigheid en met wantrouwen. En dat wordt dan één groot complex. Met name als we in zo'n situatie tegelijkertijd ook het contact met de Heere wat verliezen. De gevoelige tegenwoordigheid, de nabijheid van de Heere niet meer ervaren. Als wij niet meer kunnen merken dat het werk van Gods genade voortgang krijgt in ons leven. En dat we kunnen zeggen, de zaligheid is ons nu nader dan toen we eerst geloofd hebben. Dan zegt de vorst de duisternis, dan zegt ons vlees, zie je wel? En als ons ongeloof er dan bijvalt, dan gaan we de dingen in twijfel trekken. Dan gaan we soms zelfs zover dat we God verdenken. Dan steekt de zondelust de kop weer op. Dan kunnen lievelingszonden inderdaad weer een plaats krijgen en toestemming krijgen om in ons vlees te regeren. Dan komt de duivel erbij en die zegt, nou zie je nou wel, dat kan toch allemaal niet samengaan met genade, nietwaar? En als dan onder invloed van onze geesteloosheid en van onze onachtzaamheid de Heere zich genoodzaakt voelt zijn aangezicht voor ons te verbergen, wat blijft er dan over? Laat ik het u duidelijk maken met een passage uit het, ik heb het al vaker genoemd, maar waarom zou ik het niet vaker noemen? Waarom zou ik het eigenlijk niet in elke preek mogen noemen? Het boek van Bunyan, De Christenreis. Want als er toch één geschrift is dat door Gods goedheid op de markt gebracht is, waaruit we veel onderwijs kunnen ontvangen en veel lering kunnen trekken, ook ten aanzien van de weg die de Heere met zondaren gaat, dan zijn het toch de christen en de christinnenreis wel. Nou, van Christen wordt verteld dat hij op een gegeven ogenblik Apollyon ontmoet, daar heb je hem. De helle hond, de grote draak. De vijand, de boze. En in die ontmoeting met Apollyon valt hij hem aan. Aanvechtingen. En Apollyon laat niets onbeproefd om Christen te benauwen en te beangstigen. Hij trekt alles in twijfel en hij probeert Christen zover te brengen dat hij ook aan alles gaat twijfelen. En aanvankelijk blijft Christen nog wel overeind. Hij kan tegen de aantijgingen en tegen de aanvechtingen van de vorst der duisternis nog wel wat plaatsen. Hij kan zich nog wel aan het geloof vasthouden. Hij weet toch wat er gebeurd is in zijn leven. Hij weet toch wat hij meegemaakt heeft op die weg die hij tot nog toe afgelegd heeft. En als Apollyon verder gaat en dan gaat wijzen op de vlekken en de smetten die er toch ook op het blazoen van Christen zijn, ja, dan wordt het verweer van Christen al een beetje zwakker. Maar hij heeft zijn zwaard nog. Het woord dat de Heere gegeven heeft. Maar als Apollyon hem dan echt aanvalt en op hem aanstormt met al zijn vurige pijlen en bovenop hem wil springen, dan valt Christen. En terwijl hij valt, raakt hij zijn zwaard kwijt. En dan is hij een prooi. Althans, dat kan niet anders. Dan is hij een prooi voor Apollyon. Dan is hij het woord kwijt. Maar dan weet hij toch nog wat er gebeurd is in zijn leven. Ja, maar hij is aan zijn hoofd gewond. Dan heeft hij daar niks meer aan. Dat hij weet wat er gebeurd is. Dat hij weet dat hij door de poort gegaan is. Dat hij weet wat er in het huis van uitlegger gebeurd is. Dat hij weet wat er allemaal heeft plaatsgevonden. Daar heeft hij niks meer aan. En wat er dan gebeuren moet, dat is, hij moet dat zwaard weer hebben. Dat wil zeggen, hij moet het woord van God weer hebben. Meer niet. En als hij dan om zich heen grijpt, dan doet God in zijn wonderlijke goedheid hem dat zwaard weer vinden. En dan voelt Christen zich sterk en dan gaat hij doen wat hier in antwoord 44 staat. Dan gaat hij zich verzekeren in zijn hoogste aanvechtingen. En dan gaat hij zich ganselijk vertroosten met dat zwaard. Want dan zegt hij: verblijd u niet, o vijandin, als ik gevallen ben, want ik zal wederop staan. En dan mag hij in de krachten, in de mogendheid van de Heere, met en dat is het enige wat overblijft, het onvergankelijke en onveranderlijke woord van God, Apollyon antwoord geven. En dan vlucht hij. Nou, ik denk dat dat nou precies is wat onze catechismus bedoelt, gemeente. Als hier gesproken wordt over dat ik mij in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd mag weten en mij ganselijk vertroosten. Dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling in welke hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Wat moet er nou in zulke omstandigheden gebeuren? Als dat dan gebeurt, dat de duivel zo bij je op bezoek komt en dat de vorst der duisternis je allerlei dingen gaat zeggen waar je geen weerwoord op weet. Als de vorst der duisternis komt aanvallen, wat heeft de mens dan over? Kun je dan op de been houden met te vertellen dat je wel eens een gebedsverhoring gehad hebt en dat de Heere toen kennelijk aan je dacht? Kun je dan op de been blijven door te wijzen op een bepaald psalmvers dat op de een of andere manier wel eens een bepaalde betekenis gekregen heeft en waar je sterke vertroosting uit hebt gekregen en waar je mee verder kon? Kun je dan op de been blijven tegenover de aanvechtingen van de vorst der duisternis door te wijzen op geestelijke ervaringen, al waren ze op het moment dat ze er waren nog zo rijk en al had je er nog zo'n goede tijd door, kun je dan wijzen op kerkdiensten die je hebt meegemaakt waarin het woord waarlijk openging en waarin de betekenis van de zaligmaker meer en meer tot je doordrong? Kun je dan spreken over die momenten dat je je verlustigen mocht in de wegen des Heren en dat het woord van God ook waarlijk een bron van vertroosting voor je ziel is geweest? Het is niet zonder bedoeling dat Bunyan vertelt dat Christen aan zijn hoofd verwond was. Dan heb je aan die dingen ook geen houvast meer. Wat moet een mens dan doen? Gemeente, vindt u het vreemd als ik zeg dat de mens dan zijn houvast moet gaan zoeken aan de objectieve dingen? Niet aan wat je subjectief hebt meegemaakt en aan belevingswerkelijkheden, maar aan de objectieve geloofswaarheden die God geopenbaard heeft en die, omdat God ze geopenbaard heeft, zo vast als een huis zijn. Veel vaster dan een huis. Zo vast als de bergen. En dat is toch wat deze catechismus zondagsafdeling doet. Dat is toch wat die beleider hier niet alleen van zichzelf zegt, maar ook zijn medegelovigen voorhoudt. Wat moet je dan doen als die vorst der duisternis aanvecht? En als die zijn pijlen, zijn brandende pijlen op je ziel richt. En als die tegen je zegt: jij, je bent een huichelaar. Jij hebt geen deel aan God en aan zijn genade. Jij, kijk maar eens naar wie je geweest bent. Kijk maar eens naar je vuile vlekken. Jij staat er buiten. Zoals de Heer Jezus aangevochten werd. Als gij Gods zoon zijt. Maar u bent het niet. Als je een kind van God bent. Maar je bent het niet. En als de duivel je dan wil aanwrijven, dat je er buiten staat. Dan zal een mens terug moeten vallen op wat God gezegd heeft. Dan moet je je zwaard weer vinden. En dan moet de Heer het je weer doen vinden. En dan moet de mens, en dat is de weg die hier gewezen wordt, maar dit gaan doen. Over de nederdaling ter helle van de Heer Jezus gaan nadenken. Gaan mediteren. En hem dat maar antwoorden. Mijn Heere Jezus Christus. Is dat niet een veel te grote sprong? Ach, als je het theoretisch bekijkt, is het een onmogelijke opgave. Maar als de nood aan de man komt, en als je geen andere kant uit kunt, en als de dood voor ogen is, en als de vorst der duisternis bovenop je springt, dan zoek je toch naar dat zwaard, naar dat woord. En als je het gevonden hebt, dan zeg je, hoe zwak je ook bent, hoe ellendig je ook bent, hoe vuil je ook bent, hoe je het verdorven hebt, verblijd u niet over mij, want dat is toch wat de dichter ook doet in de 42e psalm. Dan heb je zo'n psalm vol van aanvechtingen. De mensen zeggen het tegen hem. En het wordt tegen hem gezegd van binnen. En de vorst der duisternis is er ook bij om hem te benauwen. Waar is God? Je hebt toch altijd gezegd dat je op de Heere vertrouwde. Je hebt toch altijd net gedaan alsof de Heere je toevlucht was. Je hebt toch altijd de schijn opgehouden dat je bij God een schuilplaats gevonden had. Dat heb je toch gezegd, ja, dat kon je makkelijk zeggen toen het allemaal voor de wind ging. Dat je Heere je toevlucht geworden was en dat je nou genoegen had leren zoeken en vinden in zijn diensten. Dat je daarom zo begeerde in zijn wegen te wandelen. God kroonde jou met zegeningen en het ging allemaal goed, nietwaar. Maar nou is de tegenwind gaan waaien. En nou is het allemaal moeilijker gaan worden. En nou voel je aan wat het betekent als er tegenslag komt. En als de golven over je heen spoelen. En als de baren je benauwen. En waar is nou God? Op wie je bouwde? En aan wie je je zaak vertrouwde? Aanvechtingen. Wat doet die dichter dan? In zijn schulp kruipen. Die bespotters en die beschuldigers en die lasteraars gelijk geven. Oh ja, in zijn hart moet hij ze gelijk geven. Eigenlijk wel, niet waar. Want wat is er nou van over? Geeft hij ze toch gelijk? Hij zoekt ook geen makkelijke oplossing, zeker niet. Want hij weet. Van al die moeite en van al die zorgen en van al die bestrijdingen ben ik zelf de oorzaak. En als hij ondervinden moet wat dat is, dat al Gods golven en Gods baren over hem heen spoelen. Dan zegt hij, ik zal tot God mijn steenrot spreken. Waarom, Heere, vergeet gij mij? Maar hij zegt ook dit. Waarom zijt ge onrustig in mij, mijn ziel? Hoop op God. En dat is toch hetzelfde als wat die catechismus bedoelt. Als daar gesproken wordt over, ik zal mij te binnen brengen wat mijn Heere Jezus gedaan heeft. Wat hij gedaan heeft toen hij voor ons uitging naar Golgotha. En toen hij in die verschrikkelijke benauwdheden verkeerde. En toen hij die helse angsten en pijnen heeft verdragen. En toen hij onder dat verschrikkelijke oordeel Gods geweest is. Ik zal deze dingen mij te binnen brengen. En daarom hoop op God. En terwijl die golven over hem heen spoelen. En terwijl God veranderd is. En terwijl die steenrots geweken is. En terwijl hij nergens meer bij kan. Zegt die dichter niet, ik ben verloren. Maar dan zegt hij, maar de Heere zal uitkomst geven. Waarom? Waarom weet hij dat? Hij heeft het zwaard weer gevonden. Hij heeft de trouw van zijn God weer gezien. Oh nee, nog niet direct beleefd. Maar geloof is zien de onzienlijke dingen. geloof is een bewijs van de zaken die men niet ziet. Het geloof is meer zien dan alleen wat er op dit moment zichtbaar is. Het geloof is aan God vasthouden. Het geloof is zien de onzienlijke. Het geloof is steunen. Het geloof is leunen op mijn Heere Jezus Christus. Nou gemeente, zegt u het nou eens. Zijn dit nou onbekende dingen in ons leven? Staat dit nou in onze catechismus als een rijke schat en als een rijke les en als een wegwijzer waar we eigenlijk nooit gebruik van maken omdat we het niet durven, omdat we het niet kunnen, omdat we... Of hebben we, en dat is nog veel erger, of hebben we nooit last van die aanvechtingen? Ik weet wel, de een van Gods kinderen heeft er meer last van dan de ander. En bij de een gaat dat ook veel dieper dan bij de ander. En is het ook veel frequenter aanwezig dan bij de ander. Maar met alle verschil in maat, er is er niet één die God waarlijk vreest. Of die heeft toch wel eens last van de duivel gehad. En last van de aanvallen van de duivel. En last van die aanvechtingen. En last van die bestrijders. Zeker. Gods kinderen hebben allemaal weet van de boze. Welke mensen laat de duivel met rust? Mensen die al lang in zijn greep heeft. En die nog nooit uit zijn macht ontzet zijn, ontrukt zijn. Mensen die gewoon bij hem horen. Ondanks hun godsdienstigheid. En ondanks al die uiterlijke vroomheid en al die dingen die ze dan zondags doen. Mag best. Als het maar geen zaak van het hart is. Dan kan de duivel ze rustig met rust laten. En dan hoeft hij ze helemaal niet te benauwen. Dat doet hij dan ook liever niet. Helemaal liever niet. Want dan zouden ze onrustig worden en dan zou het nog wel eens een keer anders kunnen worden. Hè? Ga jij zomaar door, je bent een mooie jongen, een mooie vrome jongen. Jawel, en wees jij maar gerust, want zulke ziet de Heer wel in genade aan en die helpt die wel en dat komt wel goed met jou. Nooit is benauwd, nooit is de vraag van zou het wel echt goed zijn met mij. Zou ik misschien behoren bij diegene tot wie de Heer Jezus straks zal zeggen, ik heb u nooit gekend. En heel veel zulke dingen moet je je geen zorgen maken. Dat zijn van die teksten, ja, je kunt ze niet uit de Bijbel schrappen, maar je moet er ook niet te veel aandacht aan geven. En zo is de duivel bezig om zulke mensen gerust te stellen. Maar aanvechtingen? Nee, dat niet. En als je helemaal voor het vaderland wegleeft en helemaal geen belangstelling zelfs eigenlijk hebt, diep binnen, diep in je binnenste voor de geestelijke zaken. En als je eigenlijk alleen van de maandag tot en met de zaterdag en eigenlijk op de zondag ook alleen maar belangstelling hebt voor de aardse, voor de wereldlijke zaken. Nou ja, dan hoef je van de duivel ook niet zoveel hinder te verwachten. Dan laat hij ook wel rustig voortgaan. Want dat komt hem wel goed uit als je zo leeft. En als je maar niet verandert, dan mag je nog 80 jaar worden ook van hem. Want hij is toch vrij zeker dat hij je dan uiteindelijk toch voor altijd in zijn greep zal hebben. Maar als je de goede keuze hebt mogen doen. Als er een verandering in je leven kwam. Misschien in je jonge jaren al. Misschien in je kinderjaren al. Zonder dat je dat nou allemaal een woord, een naam kan geven. En zonder dat je dat nou allemaal kan uitleggen. Maar dat er toch liefde tot de Heer en tot zijn dienst in je hart kwam. Of later, dat de Heer je stilgezet heeft. En dat hij je gearresteerd heeft op een weg die naar het verderf voerde. En dat God in zijn genade het je onmogelijk gemaakt heeft om op die verderfelijke weg verder te gaan. En dat er een omkeer in je leven kwam. En dat je God en zijn dienst begon te waarderen. En dat er liefde kwam voor zijn woord en dat je dat begeerde te onderzoeken. Als al die dingen in je leven anders zijn gekomen, komen te liggen. Dan heeft de duivel een appeltje met je te schillen, om zomaar eens te zeggen. En dan ben je aan zijn greep ontrukt. En dat permitteert hij niet. En dan komt hij vroeg of laat, reken erop. U zult er trouwens al kennis mee gemaakt hebben, neem ik aan. dan komt hij. Soms op kouse voeten, soms als een engel des lichts. En dan heb je hem niet in de gaten. Soms als die briesende leeuw. Soms als die echte verderfelijke Apollyon met de pijlen. De vurige pijlen die hij afvuurt en de lasteringen die hij in je ziel schiet. Maar je krijgt met hem te maken. En dan? En is het dan niet helaas zo dat vele van de oprechte kinderen Gods dan de handen in de schoot leggen en zich misschien ook aan die vorst der duisternis gewonnen geven? Ja, van binnen moeten ze hem gelijk geven, maar ze geven hem eigenlijk helemaal gelijk en het verzet is gebroken. Er is al te snel de conclusie, nou moet de Heere helpen, nou moet de Heere helpen. Is dat dan niet waar? Ja, natuurlijk is dat waar. Natuurlijk is dat waar. Want wij zijn toch zwak en zijn sterkte is groot. Maar dan staat er toch niet zonder reden in het woord van God dat die dichter van Psalm 42 zijn eigen ziel ook aanspreekt. En dat hij tegen zijn eigen ziel zegt, waarom zijt ge onrustig in mij? O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Jongen, dat mag je niet doen. Je mag het niet gewonnen geven aan de vorst der duisternis. Je kunt het zomaar niet loslaten. Er is toch een God, ook bij mijn zwaard kwijt. Maar de Heere doet het je dan vinden. Dat deed hij bij die dichter ook. En hij gaf dat woord, hij gaf die kracht van dat woord. Hij gaf door dat woord levenskracht en levensmoed. En Christen kon zich weer oprichten. En dat was het moment waarop de duivel de vlucht nam. Deed God dat dan niet? Ja, natuurlijk deed God dat dan. Maar net als met Daniel, God sloot de muil van de leven. En de Heere zegt, Daniel heeft door het geloof de muil van de leven toegesloten. Daarom verwijst artikel zondag 16, vraag en antwoord 44, ons niet naar de trouw van God waar we het van moeten verwachten. En de onveranderlijkheid van God. Natuurlijk is dat waar. En zonder dat zou er niks helemaal niet zijn. Maar met opzet verwijst dit antwoord ons naar de oefeningen des geloofs. Naar de levende werkzaamheden met het woord van God. Naar de heilige overdenkingen van het lijden en van het sterven van de zaligmaker. Daarom, als de Heere inderdaad dan de duivel die ruimte geeft om verzoekingen te doen en aanvechtingen. Kon wel eens wezen dat de Heere de duivel die ruimte geeft om eens te zien hoe dat in zichzelf zwakke mensenkind dan toch gedurig sterke wederstand doet. Of juist niet. En waarom gebruik ik die woorden? Gedurig sterke wederstand doen. Dat is de bedoeling immers van het gebed dat de Heere zijn kerk geleerd heeft. En kijkt u het maar na in het eind van onze catechismus als het onze Vader verklaard wordt. En gebeden wordt, verlos ons van de boze. Dan wordt daar juist gebruikt die uitdrukking dat wij door de genade Gods gesterkt zouden worden. Om in die strijd met de duivel niet onder te liggen. Maar juist gedurig sterke wederstand te doen. Waarom kan dat dan? Ja, dat kan net zolang als dat het woord van God een woord van kracht en van moed is. Als net zolang als dat de Heere dat woord gebruiken wil als het zwaard des geestes. Net zolang als de Heere staat voor zijn woord. En als hij zijn kinderen dat woord geeft, laten ze het dan gebruiken. En dan worden ze juist in de aanvechtingen sterk. En dan hebben die aanvechtingen ook hun nut. En dan worden ze erdoor geoefend. En dan komen ze er verder mee. En dan wordt het fundament dat ze mogen kennen sterker in hun beleving. Want dan blijkt dat het werk dat God begonnen is zo sterk, zo onverwoestbaar is, dat zelfs de duivel er niets aan veranderen kan. Dan blijkt dat de zaligheid die God aan zijn kinderen schenkt, ook al voor zover zij daar nu al deel aan hebben, zo sterk, zo onverwoestbaar is, dat de vorst der duisternis daar geen verandering in kan brengen. En dat mag hen dan moed geven op de volkomen zaligheid. Amen. We zingen uit de 116e psalm het tweede en het derde vers. Samen danken. Heren, we danken u ervoor dat u ons de dingen in uw woord zo geopenbaard hebt dat er voor ons geen vragen behoeven over te blijven, zeker niet als het gaat over onze verlorenheid en ook niet als het gaat over de weg die gij ontsloten hebt en het werk dat gij, Heere Jezus, gedaan hebt om zondaren zalig te maken. Ten aanzien van de vraag hoe we verlost kunnen worden, hebt u ons in de schriften een duidelijk, een afdoende, een compleet, een volledig antwoord gegeven, Heere. En als het daarom gaat, hoeft niemand in het duister te verkeren, rond te tasten als een blinde. Maar wij bidden wel van u, Heere, dat u het duidelijke woord van u ook zo duidelijk wilt maken voor ons hart, dat het onontkoombaar is. En dat wij alle beseffen voor het eerst of opnieuw hoe noodzakelijk het is dat wij deze zaligmaker Jezus Christus kennen en waarachtig geloven. Hoe waar het is dat alleen zijn bloed reinigt van alle zonden en dat alleen die de Zoon heeft het leven heeft. En laat dat besef in ons alle leven bewerken, Heere, die heilige onrust die er ons toe uitdrijft om het bij hem te zoeken en niet te rusten voordat we het in hem gevonden hebben. In hem die een volkomen werk heeft gedaan, die zelfs nedergedaald is ter helle. En die het voor al de zijnen goed gemaakt heeft, eeuwig goed gemaakt heeft, zodat zelfs de allerhevigste aanvechtingen hen nog niet zullen kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. Maar zodat zij in de allerhevigste aanvechtingen toch nog een wapen hebben. En uit handen geslagen wapen weliswaar, maar een door u ook weer teruggebracht wapen. Het levende en het onveranderlijke getuigenis van uw Heilige Geest. Het woord van de levende God, en daar moet de duivel voor wijken. Dat moest hij toen u, Heere Jezus, dat woord hanteerde. En keer op keer tegen hem zei, er staat geschreven. En dat moet hij ook als in navolging van wat u gedaan hebt en aangevochten en bestreden en benauwde zondaar zeggen. Wacht maar, er staat geschreven. Mijn Heere Jezus Christus is voor me naar de hel gegaan. En daarom hoef ik er nooit meer naartoe. Heren, wij bidden van u dat u genade wil geven om zulke geloofsoefeningen werkelijk te beleven. En om zo ook Satan van repliek te dienen. En om zo ook geoefend te worden in het gebruik van uw woorden in de overdenking van het lijden van Christus. En om zo de vruchten, de zalige vruchten daarvan te gebruiken en te genieten in ons leven. En om zo niet tevreden te zijn met is een ervaring zus of een beleving zo, maar in de dingen geworteld en gegrond te mogen zijn. Heren, daarin wordt gij toch verheerlijkt. En daarin worden uw deugden groot gemaakt. En daarin wordt meer en meer verstaan van het werk van u, de drie-enige God, tot zaligheid van zondaren. Heren, laat uw geest toepassen wat we vandaag hebben gehoord. En laat hij alles wat verkeerd was ook brengen onder het verzoenend bloed van de Heere Jezus Christus. En mogen we zo de nieuwe week beginnen, Heren, met dank aan u voor het woord van uw genade. Maar met de bede, heilig het, zegen het, stel het tot een zegen. Laat het vrucht dragen. Laat het niet door de vogels weggepikt worden. Laat het niet tussen de doornen terecht gekomen zijn. Maar geef dat het vruchten mag dragen. Tot eer van u. Om Jezus wil. Amen. Psalm 43, het tweede en het vijfde vers. Mijn God, ik steun op uw vermogen. Gij zijt de sterkte van mijn hart. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw God zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.